Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
We hebben vorige week een portfolio-update beloofd, dus dat gaan we doen.
Ja, een strategiewijziging.
Precies, je gaat van dividendbeleggen naar meer waardebeleggen.
Ja, en daar horen dus ook nieuwe transacties bij Amazon.
Ja.
En Berkshire Hathaway en nog een paar andere.
Ja, en we gaan het hebben over het verschil tussen beurs en economie, want dat gaat niet altijd precies hand in hand.
Nee, iets met een hond uitlaten.
Ja, klopt, en een riem. Nou, ik ben benieuwd.
Beginnen maar.
Ja. Het was met weekje wel op de beurs. Ik heb eigenlijk heel weinig gekeken, maar als ik keek, dan zag ik hoge cijfers.
Ja, het is een volgens mij ik denk wereldwijd ook. Denk ik all-time highs.
Ja.
Maakt niet uit, de DAX 600, dus een beetje de S&P van Europa. Nou, de S&P zelf, de Dow Jones, de Nasdaq,
de AEX,
de DAX, de Duitse beurs, allemaal all-time highs.
Ja. Ja.
En natuurlijk de AEX die op 700, voorbij de 703 punten kwam. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben.
Ja, want daar hoorde ik jou over bij 1 Vandaag.
Ja,
op de radio.
En ook bij
de NOS.
Bij NOS.
Ja. Het is alweer een tijdje geleden, maar in deze aflevering gaan we een portfolio-update van jou krijgen, als het goed is.
Ja, dat klopt.
Je begon lange tijd geleden heel enthousiast met de dividendstrategie en groeiaandelen. Zoveel procent daar, 30% groeiaandelen, 70% dividend. Daar ben je radicaal op teruggekomen.
Ja, nou, dat is het wel iets wat niet helemaal uit de lucht komt vallen. Ik ben daar al, denk ik, al maanden mee bezig. Ja, ik merk echt dat ik een ontwikkeling meemaak als belegger. Het voelt een beetje alsof ik van de eerste bergtop heb beklommen en ik kan nu en ik heb overzicht wat er allemaal nog komen gaat.
Ja. En wat zie je?
En ik begrijp eigenlijk wel heel goed nu hoe de beleggingswereld in elkaar zit. Maar echt snappen doe ik het nog niet. En ik merk eigenlijk toch dat het beleggen in essentie heel simpel is. Maar het is eigenlijk best wel complex.
Okay, dus je begrijpt het wel, maar je snapt het niet. Dat doet me denken aan Bassie en Adriaan. Dat zei Bassie ook altijd. Wat is dat verschil daartussen dan? Of wat bedoel je daarmee?
Nou, je ziet de complexiteit van het soort van stockpicking. Dus een aandeel daadwerkelijk aanschaffen. Daar zie je gewoon heel erg de complexiteit van nu. Hoe lastig het is en hoe een soort van rabbit hole je inkomt als je een aandeel gaat onderzoeken. Daar kan je eigenlijk gewoon maanden in kwijt zijn.
Maar hoe kan het dan dat het zo'n rabbit hole wordt? Omdat er zoveel verschillende dingen...
Ja, er is gewoon zoveel elementen die je kan wegen, die je moet beoordelen. Er wordt ook zoveel over geschreven, dus je kan maar blijven lezen. Het is een oneindigheid waar je door kan blijven gaan.
Maar dit is wel een beetje... Kijk, we begonnen... deze hele serie wel met het idee van, nou ja, beleggen is eigenlijk minder moeilijk dan je denkt. En ik dacht dat het vrij moeilijk was. Maar nu, wat jij nu zegt, dat is niet heel bemoedigend voor mij om te denken van, nou, dit ga ik ooit echt begrijpen. En ik ga ook straks in de losse aandelen.
Ja, nee, dat is denk ik een beetje ook het onderdeel van het leren. Dat je op het begin koop je misschien wat naïef wat aandelen. En dan kijk je naar wat punten en dan denk je, dat voelt goed. Maar naarmate je meer weet, merk je eigenlijk waar je nog meer op zou kunnen letten. En nu wil ik soort van alles dat in de detail goed doen. Dus echt een extreem grondige analyse doen. Maar ik denk dat ik over tijd wel weer ga merken dat ook wel weer niet helemaal nodig is. En dat je een beetje zo'n, 80-20 regel moet hebben van je kan 80% van de informatie in 20% van de tijd doen.
Ja.
En die laatste 20% doe je het langst over. En dus je moet daar op een gegeven moment voor jezelf wel een soort van dynamiek in vinden. Maar nu probeer ik het allemaal zo. Probeer ik het, wil ik het zo perfect doen om het aandeel te begrijpen. En dat, ja, daar ben je gewoon maanden mee bezig. En dan kom je eigenlijk niet van je plek.
Hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt.
Ja, en dan kom ik denk dat je op een gegeven moment dan weer er voorbij gaat. En dat je wat meer gewend raakt. En dat je in 20% van je tijd 80% van de informatie kan consumeren. En daar een beoordeling op kan maken. Ik begrijp nu ook wel dat er 80% van mij van de mensen niet de index verslaan. Structureel, dus over een periode van 5 à 10 jaar. Dat begrijp ik nu echt heel goed. Je kan natuurlijk een paar jaar geluk hebben.
Ja.
Maar het is wel, het is best hard werken. Helemaal in het begin, als je eenmaal, denk 5 jaar of 10 jaar belegger bent en je hebt eenmaal een portefeuille van 20 aandelen. Dan is het, en die ken je allemaal goed. Dan hoef je misschien 1 keer in het kwartaal een aandeel eruit te doen en een nieuwe aandeel in. Dus dan wordt het wat passiever.
Yep.
Maar om op dat punt te komen, ja, is best wel veel werk. Dan ben je misschien wel jaren aan bezig.
En al dat harde werk, dat heeft ertoe geleid dus dat jij je dividendstrategie bent gaan herzien. En eigenlijk naar iets anders aan toe bewegen bent.
Ja.
Namelijk?
Ik merk gewoon dat vooral bij de, moet even terug naar het begin. Ik heb gekozen voor dividend, omdat ik had het moment nog goed herinneren. Ik had dat geld ontvangen van de verkoop van mijn onderneming. En ik zat heel erg in het idee, dit is voor mijn pensioen. Ik moet ervoor zorgen dat dit nooit minder wordt. Ik was heel erg in de mindset van vermogensbehoud. Ja, en uiteindelijk moet ik daar ook van kunnen leven. Ik moet daar een soort van inkomen uithalen, uiteindelijk als pensioen. Dus toen leek me dividend beleggen eigenlijk een hele vrij defensief.
Ja.
Het zijn hele sterke bedrijven en het heeft inkomen. Dat voelde eigenlijk op dat moment heel goed.
Een hele solide strategie.
Dat denk ik dat in dat moment, dat heeft ervoor gezorgd dat ik durfde te starten. Maar nu kom ik er eigenlijk steeds meer achter dat de bedrijven die ik bezit, zijn er ten eerste veel te veel. Want ik had op het hoogtepunt van mij 43. Maar ik kan die gewoon geen 43 bedrijven volgen. En ik merk ook dat de dividendbedrijven, de meeste, dat zijn bedrijven die ik gewoon niet interessant vind. Daar weet ik gewoon veel te weinig van. Ik heb heel veel in materials, in utilities gehad en vastgoed. Ik ken die bedrijven gewoon niet. Het zijn allemaal bedrijven in Amerika die ik nooit fysiek heb meegemaakt. Ik ken ze niet. Ik vind het ook niet interessant om ze te volgen. Als ik de komende jaren verder wil leren, dan moet ik ten eerste mijn portfolio extreem verkleinen. En dat moet dan naar max 20. En dat moet allemaal bedrijven zijn die ik in grote lijnen een beetje de dynamiek van ken. En het ook interessant vind om het te volgen. En dan moet ik eigenlijk ook wel een beetje de dividendstrategie loslaten. Want dat werkt anders niet. En ik merk ook gewoon dat de meeste dividendbedrijven, dat zijn vooral wat oudere bedrijven, waar ik gewoon de dynamiek niet zo goed van snap. En ook mijn interesse ook niet echt ligt. En dat is eigenlijk de overweging geweest om te zeggen, ik moet daar dan gewoon van afstappen.
Maar wil je dan gewoon meer geld? Meer rendement?
Nou, het gaat niet zozeer om rendement. Het gaat ook gewoon het gaat ook om het leren beleggen. Doorgaan met leren beleggen. Ik merk dat bij dividend op een gegeven moment het een soort van stokt. En ik wil gewoon graag ook het stukje waarde beleggen. Veel beter begrijpen. Ik wil uiteindelijk, het geeft mij gewoon heel veel rust als ik weet wat voor bedrijf ik bezit. En heel veel bedrijven in mijn dividendproduct, die ken ik gewoon niet. Wat ik eigenlijk net zeg, dat ik de dynamiek daar niet van snap.
Yeah.
Dus dan bezit ik iets wat ik niet begrijp. En dat geeft me eigenlijk meer onrust.
En hoeveel tijd je er ook in zou steken in de dividenddingen die je hebt, dan zou je het ook niet veel beter gaan begrijpen.
Nou, dat zou wel kunnen, maar dat doe ik dat met minder interesse. Ik vind het leuker om een bedrijf als een Facebook, de dynamiek daarvan, te begrijpen.
Dan van een Coca-Cola.
Dan van bijvoorbeeld een Coca-Cola of een McDonald's. Dat vind ik gewoon minder interessante bedrijven.
Ja, snap ik.
En ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om Just Eat Takeaway te analyseren of een Adyen.
Ja,
daar ligt mijn interesse gewoon veel meer.
Ja.
En,
nee, helder.
Ja, en daar merk ik dat ik toch gewoon veel meer ga naar, ik laat uiteindelijk grote lijnen de strategie steeds meer los. Zijn dat eigenlijk maar naam of nou groei, waarde of dividend is. Ik wil gewoon, in de basis wil ik gewoon 20 bedrijven bezitten.
Die je leuk vindt.
Die ik begrijp, waar ik de dynamiek van snap. En dat ik daar ook enigszins interesse in hou om ze te blijven volgen.
Akkoord. Dus je bent nu naar bedrijven aan het kijken die je dus interessanter vindt om te volgen. En je benadert ze ook op een andere manier wanneer je ze gaat kopen en wanneer niet, toch? Daar heb je ook heel veel over geleerd.
Ja, nou dan komen we eigenlijk bij het stukje waarde beleggen. En dat is natuurlijk de vraag, ja, wat is nou waarde beleggen?
Vraag maar aan Warren Buffett, zeg ik dan.
Nou ja, kijk, dat is... dan wordt heel snel aan Warren Buffett gedacht natuurlijk. Oh, maar
doe ik iets fout?
Nou nee, dat is natuurlijk ook niet gek, maar ik denk dat heel veel quotes die over waarde beleggen gaan, die komen van hem en van zijn compagnon. Maar uiteindelijk, dat staat ook in een paar boeken die ik gelezen heb, uiteindelijk is natuurlijk iedereen, dat zeggen ze eigenlijk allemaal, iedereen is uiteindelijk een waardebelegger. En in de basis is beleggen natuurlijk heel simpel. Je koopt een sterk bedrijf met een goed management, dat het goed geleid wordt, tegen een aantrekkelijke prijs. En dat valt het laatste, een aantrekkelijke prijs. Daar zit eigenlijk de kern van waarde beleggen.
Ja.
Is dat je een bedrijf koopt dat op dat moment even in uitverkoop is eigenlijk. Dat je, en dan ga je praten over margin of safety. Dus dat je een margin pakt van en hoeverre is het echt in aanbieding, waardoor je gewoon de kans dat je geld op verlies gewoon steeds kleiner wordt.
Precies, dus je hebt iets wat iets echt waard is. En er zit even gewoon een soort van korting op. En die met die margin of safety bedoel je dat...
Dat is, je hebt eigenlijk de koers. Je hebt de koers.
Iets, ja.
En dan heb je eigenlijk de intrinsieke waarde of de fair value.
Ja.
Dus misschien dan kan je eigenlijk zeggen, nou, dit is wat het bedrijf echt waard is. Nou, vaak zit de koers bij heel veel bedrijven vaak erboven.
Ja.
En dan heb je eigenlijk tussen wat het echt waard is, zit een margin of safety. Dus je wil eigenlijk als het bedrijf 100 waard is, op qua koers, en de koers is nu 110, maar je wil een margin of safety van 25, dan zou je hem eigenlijk pas kopen op 75. Dus dan...
En waarom zou je dat dan doen? Als je zou zeggen, kijk, 90 is dat dan ook onder de intrinsieke waarde van 100?
Ja, nee, maar dat kan je natuurlijk zelf in bepalen wat je margin of safety is.
Maar waar baseer je dat dan op?
De meeste hanteren vaak een margin of safety van 25%.
Maar gewoon omdat iedereen het doet?
Nou, voor mij Warren Buffett, die heeft zelfs een periode gehad waar die margin of safety van 40 pakte, 40 tot 60.
Maar wat bedoelen ze met safety?
Nou, dat als een bedrijf echt 100 euro waard is. Maar je kan natuurlijk in die berekening dat het ook echt 100 euro waard is, daar kan je fouten maken. En om die soort van die fouten te elimineren, bouw je voor jezelf een margin of safety in.
Oké, dus als je heel laag zelfvertrouwen hebt, dan doe je een grotere margin of safety.
Ja, dus dat is een beetje... de kans ook hoe groter je margin of safety is, hoe groter de kans is dat bedrijven nooit daaronder komen.
Ja, precies. En dan kan het lang duren.
Ja, het kan heel lang duren. Dus dat is een beetje voor jezelf. En het is ook wel een beetje een soort van regel die je voor jezelf hanteert, dat je bedrijven onderling met elkaar kan vergelijken. Dus wat heel veel beleggers doen, die hebben dus een portfolio opgebouwd en die hebben overal een soort van intrinsieke waarde, fair value berekend, met een margin of safety. En op een gegeven moment is een aandeel die, als het goed gaat, dan stijgt dat. Die gaat bijvoorbeeld zelfs over de fair value, over de intrinsieke waarde heen. En dan hebben ze een ander aandeel die op een watchlist, die onder de margin of safety zit, en dan wisselen ze dat aandeel uit. Want als je alle aandelen op dezelfde manier waardeert, dan kan je ze ook met elkaar vergelijken. Wie op dat moment het goedkoopst is in jouw portefeuille.
Ik snap het.
Uiteindelijk wil je natuurlijk als belegger, als je de hoogste rendementen wil maken, moet je dingen zo goedkoop mogelijk kopen. Dus uiteindelijk is dit natuurlijk, iedereen wil dit natuurlijk. Het idee dat waardebeleggen dus alleen maar is dat je aandelen, de meest goedkope aandelen koopt.
Dat is het niet.
Dat hoeft het natuurlijk niet te zijn. Dat kan natuurlijk ook... Gewoon een heel groot groeibedrijf wat op dat moment onder de intrinsieke waarde zit. Dus dat maakt niet uit. Dus uiteindelijk alle slimme beleggers zijn waardebeleggers. Maar dan krijg je wel een heel moeilijk aspect erin. En dat is waarderen. Dus je moet een intrinsieke waarde kunnen berekenen.
Okay,
je moet iets van een berekening kunnen maken wat het bedrijf nou echt waard zou zijn.
Ja.
En dan kan je pas de margin of safety toepassen. En daar zit voor mij eigenlijk de complexiteit, het leren waarderen.
En kan je dat al een beetje? En gaan we dat horen?
Nou, daar ben ik dus nu heel veel aan het leren. Maar dat is, daar kom je echt wel in een beetje de financiële hoek, economiehoek. Dat is echt, daar zijn natuurlijk gewoon studies voor.
Ja.
En dat is iets wat je natuurlijk niet even zo leert in een paar maanden tijd.
Okay.
Daar ben ik wel druk mee bezig. Ook een paar mensen uit de community die daar heel actief mee bezig zijn, waar ik een hoop van kan leren.
Dan gaan we binnenkort een aflevering over
laten
maken.
We daar, ja, laten we daar binnenkort een keer over hebben, over echt waarde beleggen. Dus alle bepaalde waarderingsmethodieken. En wat heb je er nou aan? En wat is nou echt een margin of safety en zo?
Klinkt superleuk.
Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen met deze switch. Ik wil eigenlijk bedrijven alleen maar gaan bezitten waar ik de dynamiek van snap. Ik wil gewoon bedrijven volgen waar mijn interesse intrinsiek heel erg hoog is.
Ja, waardoor het me ook minder,
ja, waardoor het me ontspanning is om bedrijven te beoordelen.
Ja.
In plaats van dat het als werk voelt.
Gewoon met een cocktailtje ernaast.
Ja, zonnetje zou lekker zijn.
Ja.
En ik ga gewoon heel erg letten op prijs.
Ja.
Ik ga gewoon, daar is wel iets waar ik steeds meer op ga focussen.
Dus een sterk bedrijf met een goed management tegen een aantrekkelijk prijs.
Ja, dat is nu mijn focus. Dat is iets waar ik de komende, eigenlijk het hele jaar op ga focussen. Ja, okay. Dan moet ik toch wel, dan ga ik wat radicale stappen nemen.
Okay.
Dit is natuurlijk wel wat actievere vorm van beleggen, maar ik hoop dat ik dit een beetje onder de knie ga krijgen het komende jaar. En dan uiteindelijk 20 aandelen hebben met allemaal 5%
20 bedrijven.
Ja.
Ja.
Ik ga dus ook niet weer keuzes maken in mijn portefeuille. Ik wil het gewoon heel simpel houden. 20 bedrijven, 5%.
5% belang in al die bedrijven.
Ja, dus een weging van 5%.
Een weging, ja.
Ja. En natuurlijk, het kan zijn dat een aandeel harder groeit, dat het natuurlijk een beetje uit. Maar gewoon als start wil ik gewoon voor 5% gaan. Dat is het eigenlijk.
Okay.
En als een bedrijf op een gegeven moment heel hard stijgt en bijvoorbeeld ruim boven de intrinsieke waarde komt, dan ga ik hem overwegen om te verkopen als ik een ander aandeel kan vinden dat aantrekkelijker geprijsd is.
Ja.
En op deze manier hoop ik uiteindelijk maar 1 transactie of 2 transacties per kwartaal te doen.
Precies. Okay, dus dat is wel, dat blijf je natuurlijk wel mee bezig. Want de dividendstrategie ging er meer over dat je ze ook heel lang gewoon vasthoudt. Hè?
Ja, nou, kijk, het meest ideale is natuurlijk dat een aandeel elk kwartaal of elk jaar meer winst maakt. Als het natuurlijk meer winst maakt en blijft groeien,
dan wordt de intrinsieke waarde hoger.
Gaat de intrinsieke waarde hoger. Dus als het meest ideaal is dat de intrinsieke waarde stijgt en de koers ook meestijgt.
Ja.
Dat is natuurlijk het. Want dan hoef je ze in principe nooit te verkopen.
Nee.
Maar het idee is eigenlijk een beetje, dat hoeft natuurlijk niet, maar als een aandeel echt heel hard stijgt qua koers, dan komt er op een gegeven moment dat gat tussen intrinsieke waarde en de koers, die wordt veel groter. En dat is dan het eigenlijk moment dat je ze kan zeggen, ik neem afscheid van dit aandeel en ik ga het vervangen voor een aandeel dat wel onder mijn margin of safety zit. En dan kan je dat aandeel wel blijven volgen, dat als dat op een gegeven moment weer rechtgetrokken wordt, dat je het dan bijvoorbeeld weer koopt.
Ja, okay.
Dat is een beetje het in de basis het idee.
Als je het dan hebt over bedrijven kopen die jij leuk vindt ook om bij te houden, zijn er dan ook op voorhand al misschien sectoren waarvan je zegt, nou, hier ga ik me helemaal niet meer mee bemoeien, want dat vind ik gewoon echt niet boeiend?
Nou, er zijn allemaal geen harde regels, maar ik merk dat mijn interesse gewoon totaal niet ligt bij utilities.
Wat is dat ook alweer?
In Nederland kennen we dat niet zo heel erg, maar dat zijn bijvoorbeeld de energienetwerken en spoor en zo, een beetje de
voorzieningen.
Voorzieningen, ja, die in Nederland zijn die allemaal een beetje.
Op het monopoliebord staan ze wel, de nutsbedrijven.
Ja, nutsbedrijven, daar zocht ik naar. Maar in Nederland zijn dat meer halve staatsbedrijven, maar in Amerika en heel veel andere delen in de wereld zijn natuurlijk allemaal commerciële bedrijven.
Ja.
De financials en dan echt de klassieke financials.
De banken.
Ik merk gewoon dat, ik heb daar gewoon heel veel moeite mee om die bedrijven te volgen. Ik snap het verdienmodel niet zo heel goed.
En de toekomst is twijfelachtig.
Ja, in mijn interesse ligt daar gewoon niet.
Nee.
Vastgoed merk ik ook dat heel veel vastgoedbedrijven zitten vooral in Amerika. En ik merk ook gewoon dat het is heel iets abstracts. Het is heel moeilijk beoordelen. En ik denk ook wel, dat is een ander ding, dat vastgoed is iets wat natuurlijk heel erg rentegevoelig is. Wat ik natuurlijk het liefst een beetje wil vermijden. Want dan kom je een beetje hetzelfde bij materials, dus uit de materialen, bij grondstoffen en zo. Kun je gewoon het liefst bedrijven vermijden die afhankelijk zijn van een externe factor.
Oké. Okay.
En dan heb je energie, dus dan moet je denken aan olie en zo.
Aan groene energie.
Nou ja, dat zou dan wel kunnen. Het is allemaal niet zo heel erg hard natuurlijk. Maar dat is een beetje de
ruwweg.
Wat ik klein beetje, en niet eens zo uitsluit, maar waar ik minder focus op. Maar dat gaat eigenlijk vanuit de natuur. Want als ik bedrijven volg die ik interessant vind, dan valt dit er eigenlijk zo te maar buiten. Want ik merk nu al dat ik heel veel interesse in heb in technologie. Maar dan met een grote focus op software en platformen. ik merk gewoon dat ik gewoon goed de dynamiek van een platform snap. Ja. En ja. dat ik dat ook...
Dit weet ik van je.
Ja, heel ja. leuk vind. Dus daar kom ik dan automatisch eigenlijk heel erg op uit.
Ja, ik word meteen weer vrolijk van. Ik zie het aan je.
En ik zie ook wel dat... ik snap ook wel dat er is een hele dunne lijn tussen spreiding en beleggen en dingen die je beleggen in dingen die je begrijpt. En daar zit natuurlijk een...
Dat moet je even uitleggen.
Nou ja, het spreiding wil je het liefst over alle sectoren. Want dan heb je het meeste risico. Heb je een goede spreiding.
Ja.
Maar dan ga je dus automatisch in dingen beleggen die je niet begrijpt. Omdat je kan niet alle sectoren begrijpen.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
Dus daar zit ik nog wel een beetje te zoeken. Dus daar moet ik nog even goed naar kijken of ik... Want ja, bijvoorbeeld Booking is dan wel technologie... maar zit dan bijvoorbeeld wel weer in de reis. Dus dat is wel een platform. Dus daar moet ik dan een beetje naar kijken. Dat het in de basis iets wat ik interessant vind... maar dat het wel verspreid zit over meerdere sectoren. Dat is voor mij wel een belangrijke dan.
Een beetje puzzelen.
Dat ik dat in de gaten hou.
D'accord.
Dus ja, dat is een beetje mijn plan voor de komende tijd.
Oké. En je hebt dus ook dat al toegepast afgelopen tijd.
Ja, in één keer alles doen is best heftig. Want ik kom nu eigenlijk op zo'n punt... ik weet wel welke bedrijven ik kan me wil verkopen... Alleen dat heb ik dus nu ook. Ik heb heel veel bedrijven verkocht. Alleen ik kan het makkelijker verkopen dan ik nieuwe bedrijven kan beoordelen. Waardoor ik best wel wat cash nu creëer. Mm. Ik heb nu wat aandelen verkocht. Ik heb volgens mij nu ook best wel veel cash. Omdat ik gewoon niet zo snel nieuwe bedrijven kan beoordelen.
Nee.
Dus ik kan niet in één keer alles omgooien. Dus dat gaat wel wat tijd overheen.
In stapjes. Nou ja, ik zal je niet op de hielen zitten. Maar je hebt een paar bedrijven verkocht. Nieuwe posities erbij. En wat posities uitgebreid.
Ja. Ja,
dat vind ik eigenlijk dus best wel grappig, als ik dat meteen even mag zeggen, dat je je portfolio wil verkleinen, maar dus wel nieuwe posities. Daar heb je vast je redenen voor.
Nou ja, kom er basically op neer dat ik bijna al mijn dividendbedrijven die ik bezit ga verkopen.
Oké.
Okay. Ja, bijna allemaal. Maar ja, dan als ik ze allemaal verkoop, dan moet dat geld wel ergens instoppen. En ik ga ze niet allemaal stoppen in alleen maar groeibedrijven die ik nu heb.
Nee.
Dus dan moet ik dus nieuwe posities gaan innemen.
Oké, okay. Ja.
Die aan die nieuwe voorwaarden voldoen.
Kunnen dat dan niet per se weer niet dividendbedrijven zijn? Dat kan toch? Dat kan dan samen gaan, toch?
Dat kan zeker samen gaan.
Ja.
Maar op dit moment... Ik heb wel een aantal bedrijven die in mijn dividendportfolio die ik ook wel hou.
Okay.
Ik heb natuurlijk niet alles verkocht.
Nee.
Maar ik heb nu Amazon, Berkshire Hathaway van Warren Buffett, Alphabet... Google en Baidu gekocht.
Ja. Wat is Berkshire Hathaway? Want ik ken dat niet.
Dat is het bedrijf van Warren Buffett.
Dat is zijn bedrijf.
Ja.
Oké. Okay. En Baidu?
Baidu, dat is een beetje de Chinese Google. Zo kan je het eigenlijk wel zien.
Oh ja.
Ja, eigenlijk ze hebben ook een Google Maps. Ze hebben ook een belang ook in heel veel organisaties, maar ook een soort van Netflix in China. Dus het is een beetje het is gewoon een heel groot platform met heel veel gebruikers. Waar ze ook allemaal andere producten aanhangen. Een beetje Google-achtig. Een beetje wat alle platformen tegenwoordig doen.
Ja.
Ik heb heel veel posities gesloten. En ik heb een aantal posities uitgebreid. Want het is voor mij een beetje de keuze. Of je gaat naar 0 of je gaat naar 5%.
Precies.
En ik heb voor 5% heb ik een aantal. Bijvoorbeeld Ahold, Unilever, Prozis en Alibaba. Nou, die had ik al best wel een ruime positie. Die heb ik ietsje uitgebreid zodat ik op de 5% uitkom. En ik heb... CrowdStrike ook iets uitgebreid. Die had ik echt een hele kleine positie van 1%. En hetzelfde voor...
Ja, die heb je nog niet zo lang.
AT&T en Pfizer, die had ik ook 1%. Dat is wel echt heel klein. Die heb ik nu iets opgehoogd.
Oké, maar nog niet op de 5%.
Nee.
Maar die andere zitten die je net noemde zijn wel op de 5%
beland. Ja.
Okay.
En dan heb ik een hele lange lijst verkocht.
Goed zo.
Nou ja, die hoef ik niet
aan. Blij mee?
Ja, daar ben ik heel blij mee.
Bijvoorbeeld de 3M, weet ik nog heel goed. Daar begonnen we mee. Coca-Cola was ook een oude bekende natuurlijk uit jouw portfolio. Digital Realty Trust, heb ik een paar keer gehoord. Alphen.
Ja, wel goede winst opgemaakt.
Nou, heel goed. Wil je daar nog woorden aan veel maken?
Nee, dat is een beetje... Het zijn allemaal wel echt goede bedrijven. Dus het is niet zo dat ik ze verkoop omdat ik slechte bedrijven vind. Ik verkoop ze omdat het gewoon niet meer bij mij past. Dat is wel een groot verschil. Dus het wil niet zeggen dat je hier geen rendement mee kan maken dat slechte bedrijven zijn. Het zijn denk stuk voor stuk best wel goede bedrijven. Ik heb op eigenlijk bijna alle bedrijven ook winst gemaakt.
Laten we dan even ons richten op een paar bedrijven misschien die je gekocht hebt. Amazon, zei je, dat vind ik wel interessant.
Ja, nou ja, Amazon is natuurlijk sowieso een best wel een interessant bedrijf. Wat mij eigenlijk heel erg is opgevallen de afgelopen jaar is dat elke keer als ik een bedrijf aan het analyseren was, dan kwam er eigenlijk, dan las ik elke keer in de analyses, of er zit een Amazon discount in. Dus dat merk je bijvoorbeeld bij Ahold. Dat ze zeggen, ja, Amazon komt naar Nederland, dus bol.com die wordt nou minder waard. Dus er zit een, zeggen ze, ja, er zit een Amazon discount in de koers.
Ja, precies. Omdat
als concurrent.
Ja.
Of ik las, ja, we moeten hopen dat Amazon niet deze industrie inkomt. Want dan is deze analyse, moet die opnieuw bekeken worden. En,
dus dan is het zo'n grote speler aan het worden.
En dat ik dat wel heel vaak dacht, dat ik, ja, dat je moet dus Amazon meenemen in je soort van je analyse als je een bedrijf analyseert.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk insane hoe sterk dat bedrijf dan is. Dat viel me op een gegeven moment op te vallen. Wij maken niet echt gebruik van Amazon hier in Nederland. Nu langzaam wel een beetje. Dus we zien ook niet echt de impact van Amazon. En dan ga je het wat beter volgen. Maar ik maak eigenlijk al 8 jaar gebruik van Amazon in de vorm van Amazon Cloud. Dat is een van de allereerste cloud leveranciers voor software. Dus die kennen we al vanaf het begin. Wat me eigenlijk opviel, Amazon is hard gestegen de laatste tijd door corona.
Ja.
Maar die ligt eigenlijk al 8-9 maanden stil. Dus de koers is eigenlijk vlak, maar de winsten die zijn wel hard gestegen. Dus daardoor wordt het in één keer een aantrekkelijk aandeel. Omdat namelijk de winst hard stijgt, maar als de koers gelijk blijft, dan komt het natuurlijk dichter bij de intrinsieke waarde.
Maar ik heb ook wel eens gehoord dat je niet alleen op de winst moet letten. Dat die focus op winst misschien niet de beste...
Nou ja, Amazon is veranderd van de CEO, Jeff Bezos, is afgetreden. Nou, niet een beetje aan de zijkant nu. En daar heeft nu de hoofd van cloud divisie heeft het nu overgenomen. Dus je zou zeggen, dat is misschien slecht nieuws. En ik denk dat dat ook een beetje in de koers zit, die discount nog. Maar ja, ik denk juist die iemand die de meest lucratieve divisie runt, die er volgens mij al sinds de jaren 90 zit. Ik denk juist dat hij nu de missie krijgt om Amazon te gaan optimaliseren.
Okay.
En dat denk ik zomaar is het grootste bedrijf in de wereld kan gaan worden.
Okay.
Als je kijkt naar de volledige omzet, 386 miljard omzet. Daar maken ze 21,3 miljard winst op. Dat is een marge van 5,52. Nou, dat is echt heel laag, een marge. Echt heel laag is dat.
Okay.
Als je dan kijkt naar Microsoft en naar Facebook, Apple, die maken echt marges gewoon van 20-30%.
Dat is dan negatief, toch?
Dat is heel negatief, maar dan komt de volgende. De cloud, en dat is echt by far de beste en de grootste. En daar zit er in de cloud, er zit nog zoveel groei in. Dat is echt de cloud business, dat gaat nog zo hard groeien. 45,3 miljard omzet. 13,5 miljard winst. Dat is een marge van 29,8%. Dus in de cloud divisie zit een marge van 30%. En die cloud divisie gaat nog, de cloud überhaupt gaat nog hard groeien, die hele industrie. Dus ik denk sowieso dat alle spelers die heel groot zijn in de cloud, dus een Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, die gaan de komende jaren echt nog extreem veel winst maken wat daar zit. Ik denk dat daar ook het verschil wordt gemaakt, denk ik, de komende 5 jaar met Apple, die daar niet in meedoet. Want daar zitten echt de marges.
Ja.
Maar nu gaan we even de cloud omzet en de winsten van de hele bedrijf afhouden. Want Amazon is eigenlijk gewoon een webwinkel.
Oké, dus je gaat even doen alsof de cloud dan even niet meetelt en wat er dan overblijft.
Ja,
van
Dus dan houden we dus nog 341 miljard omzet over. En dat is voornamelijk shopping. Dus gewoon een webshop. En er zit natuurlijk wel een klein beetje Prime subscription in, maar dat zal denk ik 20 miljard zijn.
Ja, dus nog steeds flinke omzet.
Dan hou je een winst over van 7,8 miljard.
Dat is relatief weinig, als je het vergelijkt met wat je net al zei.
Ja, dan kom je op een marge uit, alleen maar met de webshop, eigenlijk gewoon het verkopen van spullen. En dan wel, zit natuurlijk wel meer takken in met de marktplaats en zelfverkopen en distributie en zo en bezorgen. Maar toch, dan kom je op een marge uit van 2,29.
Dat is nauwelijks marge. Eigenlijk, als ik dit hoor, dan moet ik denken aan toen ik nog in een restaurant werkte, dat we gewoon de hoogste marge pakten op de wijn verkopen. De glazen wijn. En op het eten ging je niet heel veel marge pakken. Dus het eten is een beetje de shoppingtak gewoon van Amazon. En de marge pak je in de cloud. En dat is dus de wijn.
Ja, nou, dat zeg je wel goed. Maar dan ga je, dat klopt wat je zegt, maar dat is ook de reden waarom ze een soort van die wereldexpansie kunnen financieren. Dat doen ze gewoon met de cloud.
Ja.
Als Amazon die cloud niet had, had het nooit zo'n lucratieve business geweest als het nu is. Maar die 2,29%, als je dat vergelijkt met supermarkten, de supermarkt is gewoon, die maakt marges van 3-4% in Nederland.
Dus die doen het beter.
Ja, maar dat is natuurlijk gewoon een supermarkt. Dat moet bevoorraad worden, gaan mensen het halen. Dat is natuurlijk helemaal niks digitaals. Dus je kan eigenlijk makkelijk zeggen dat Amazon makkelijk met die hoek een marge moet maken van 10%. Ik denk dat Amazon, dat Bol.com en Coolblue dat misschien, nou, misschien net niet halen. Maar dan moet, zou Amazon in principe moeten kunnen halen, denk ik.
Waarom doen ze dat dan niet?
Nou ja, dat is gewoon, ze zijn nu alleen maar bezig met wereldexpansie.
Ja, okay.
En dat ik denk gewoon dat de komende 5 tot 10 jaar... dat die marges in die tak makkelijk naar 10% kunnen gaan.
Ja, want als ik dit zie, dan zou ik bijna zeggen, nou, laat lekker dat shopping gebeuren liggen en ga je richten op de cloud.
Ja, dat zei je, maar er zit natuurlijk een extreem veel groei nog in die, want die 2,9% marge is natuurlijk super laag. Dat kan denk ik echt wel naar 8 à 10%. Dus ja, als je dat dikker over de kop doet, dan verdubbel je gewoon instant alle winst die je nu in Amazon hebt zitten.
Ja.
En dan heb je ook nog eens over dat de cloud ook nog hard gaat groeien. Dus ja,
met andere woorden, je ziet heel veel potentie.
Ik denk dat daar gewoon heel veel potentie nog in zit. En dat is denk ik ook het mooie aan al die grote bedrijven. Die hebben vooral heel veel focus gehad op groei. En dat er op een gegeven moment gewoon een punt komt dat er gewoon heel veel waarde nog in zit wat er uitgehaald kan worden. En ik denk dat bij bijvoorbeeld een Google of een Amazon, daar zit dus de winsten in dat ze ook nog steeds nieuwe dingen doen, maar dat ze dus ook nog heel veel kunnen optimaliseren in de bestaande, omzet.
Okay.
En ja, dat is natuurlijk, dan kan je aan twee kanten dus groeien. Vanuit binnenuit en vanuit buiten. Ja, daar gaat denk ik de komende tijd wel de groei vandaan komen.
Ik ben benieuwd.
Ik denk namelijk steeds meer dat als je nu gaat kijken naar de grote bedrijven van Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Adobe, Netflix, alle die grote platformen die heel veel verschillende producten hebben. Ik merk dat ik vind ze vrij aantrekkelijk geprijsd als je vergelijkt met wat voor groei ze allemaal nog meemaken van echt 10-20% groei per jaar minimaal. Ja, ik denk dat de komende jaren dat daar eigenlijk nog de groei vandaan moet komen. Dat zijn de partijen die denk de kar gaan trekken. Helemaal bijvoorbeeld nu op een all-time high zitten, vind ik ze nog voor de groei nog vrij aantrekkelijk geprijsd. Okay. Valt mij eigenlijk heel erg op. Dus dat zie ik ook in mijn portefeuille. Dat ik nu ook op waardering ga letten, merk ik eigenlijk dat alle echte grote jongens eigenlijk best wel goedkoop geprijsd zijn.
Oké. Okay.
Ja, dus
doe er je voordeel mee.
Ja, dus ik merk ook steeds meer. En daar voel ik me eigenlijk ook heel veilig bij. Want ik denk dat ja, die grote bedrijven die ik nu bezit, ja, daar kan ik niet zoveel fout aan doen. Denk ik. Die zullen nooit
kapot gaan.
Echt, ja, helemaal weer naar nul gaan. Dat kan niet.
Okay.
Ik ga gewoon ongeveer 85%, dus dat is ongeveer 17 bedrijven, die ga ik meer op deze manier doen. Dus meer voelt ook wat veiliger. Ik denk, nou, dan Amazon, als je die tegen een beetje een discount koopt, kan je er eigenlijk niet heel veel fout doen. Ik kan me niet voorstellen dat je er, als je die 3 tot 5 jaar houdt, dat je daar überhaupt verlies op gaat maken. Dat lijkt me bijna onmogelijk.
Mm-hmm.
Maar ik wil dan 3 bedrijven ongeveer, om erbij, dus 15%. Die wil ik dan doen in hele risicovolle aandelen. Maar die dan ook wel de potentie hebben om de komende 5 jaar wel echt een paar keer over de kop te gaan.
Okay.
Dus dat is een beetje wat ik nu mijn verdeling wil gaan zetten. Dus heel veel gewoon heel stabiel en een paar uitzonderingen.
Waar echt gewoon lekker waar het stunten.
Waar het zou kunnen dat het, best wel 1 of 2 keer... Dus 100 tot 200% kan groeien in de komende 3 tot 5 jaar.
Daar ben ik benieuwd naar.
En dat, spannend. Daar is bijvoorbeeld Just Eat Takeaway, is er denk ik één van, die dat in de potentie wel heeft. Maar dat is best wel een risico voor aandelen. Want er zitten nog zoveel onzekerheden. Er moeten zoveel dingen goed gaan voordat het gebeurt. Maar je kan natuurlijk niet je portfolio alleen maar Just Eat Takeaways doen. Dus dat wil ik dan beperken tot 3. Zo wil ik dat een beetje gaan insteken.
Oké. Je hebt er goed over nagedacht.
Ja, dat is een beetje waar ik nu naartoe ga. En we kunnen nog even nog 1 aandeel pakken van Warren Buffett. Dat zei ook iemand in de community. Dat de 5 grootste holdings daar, die zijn goed voor 75% van zijn portefeuille. En daarvan zitten een aantal tussen die ik eigenlijk net verkocht heb. Coca-Cola, Verizon en Bank of America. Dus eigenlijk wel grappig dat ik verkoop ze nu en ik koop daardoor Warren Buffett. En dan koop ik eigenlijk indirect
koop ze terug.
Alleen,
is dat expres?
Nou, ik heb liever dat hij ze beheert dan dat ik ze beheer, want hij... Ik koop sowieso al 4 een korting via hem. En hij heeft ook nog eens 138 miljard cash. En ik denk dat we een periode waar we een all-time high zitten, waar je dan toch wel verwacht dat hij uiteindelijk ook weer wat naar beneden gaat.
Is het fijn om dan iemand is het volgens mij juist heeft.
Ook een beetje een defensiever aandeel. Dat je dan ook dat hij ook lekker kan gaan shoppen straks. Ik voel me daar wel wat veiliger bij om...
Je geeft het gewoon een beetje uit handen. Dit is een soort hele passieve ETF eigenlijk.
Ja, maar dan wel heel geconcentreerd. En hij heeft in 2020 bijna 25 miljard aan share buybacks gedaan. En in de eerste twee maanden dit jaar al 5 miljard. Dus die aandelenkoers wordt alleen al opgedreven door alleen het inkopen van eigen aandelen. Omdat hij zijn eigen bedrijf nu ook vrij goedkoop vindt. Dus ja, daar kan je denk ik ook niet zoveel fout aan doen. Ik weet niet of je er echt een markt mee verslaat, maar ik vind het wel fijn omdat iets defensief, net als ik Ahold heb.
Een dempend effect.
En Unilever.
Omdat hij de cash heeft om straks in een dip er gewoon bij te kopen.
Dus ik heb eigenlijk nu Berkshire, Unilever en Ahold, die alle drie wat defensiever zijn. Die ik denk tegen een aantrekkelijke prijs heb gekocht. Daar voel ik me ook wel goed bij om die manier ook een beetje die spreiding te houden.
Ja.
Ja.
Leuk. Ja, update. Jong beleggen de kaasschaaf. Klinkt het nog bekend? Dat had ik ooit bedacht. Niet echt meer aan toegekomen. Ik kreeg het een beetje druk. Maar ik wil nog steeds, het zit nog wel in mijn hoofd. Ik ga een jong beleggen de kaasschaaf maken. Ik heb al wat ideetjes. En iemand die stuurde er laatst ook een berichtje over. Hoe heette die ook alweer, Pim? Weet jij dat nog?
Nee.
Oh. Nou, die stuurde... leuk idee, jong beleggen de kaasschaaf. Misschien moet je het ook met een G schrijven, kaasschaaf. Omdat het zo'n gave podcast is. Oh. Ja, heel goed idee. Ik weet nog niet of ik dat ga doen, maar leuk dat in ieder geval nog iemand denkt aan een jong beleggende kaasschaaf. Misschien daarover later meer. Jij nog een update?
Ja, ik wil nog even... Er zijn nu zoveel afleveringen verder nu. We hebben er nooit meer daarna verteld. En er zijn ook heel veel nieuwe luisteraars bij. Dus misschien goed om even uit te leggen wat nou vriend van de show inhoudt en hoe je dat kan worden.
Want wat is dat ook alweer?
Ja. We hebben dat in aflevering 19 aangekondigd en daarna eigenlijk niet meer teruggepakt. Ja, met vriend van de show, als je vriend van de show wordt, dan steun je natuurlijk de podcast. Maar dan steun je dus ook de ontwikkeling van de Portfolio Dividend Tracker. En de Portfolio Dividend Tracker zijn we nu aan het ontwikkelen. En we vragen eigenlijk een donatie, waardoor je ook mee kan denken met de ontwikkeling. Het gaat wel heel erg goed. We verwachten eind dit jaar wel publiek live te zijn. En met een Portfolio Dividend Tracker kan je eigenlijk al je transacties inladen. En dan krijg je een overzicht van je portefeuille. Maar dan heel mooi visueel in welke sectoren je zit. Welke valuta, welke regio. Wat straks de performance zijn. Dus je krijgt een performance grafiek. Kan je eventueel vergelijken met een bepaalde index. Of met andere jonge beleggers. Mm-hmm. Je kan meerdere portfolio's beheren. Ook een plan om bepaalde targets te gaan instellen. Dat je bepaalde sectoren, bepaalde targets of valuta, dat je kan zien hoeveel je er afwijkt van bepaalde doelen. En een overzicht van al je ontvangen dividenden. Een heel mooi grafiek, visueel gezien. En dat je ook kan zien wat er in de toekomst aan zit te komen.
Ja, allemaal met het idee, kennis is macht.
Ja, om gewoon inzicht te creëren in je beleggingen.
Ja.
We willen broker onafhankelijk zijn, dat is het plan. En daar vragen we eigenlijk een donatie voor 5 euro per maand. Dat komt neer op 60 euro per jaar. En daarvoor mag je meedenken in het product. Je mag ook al beta testen. Dus je mag al het product in de testfase al testen en gebruiken. En je kan feedback geven en ideeën aandragen die we moeten gaan bouwen. Dat is wat je allemaal voor krijgt als je vriend van de show wordt.
Ja, en komen nog elke week weer nieuwe vrienden van de show bij. Die willen we natuurlijk weer bedanken. Carlo is 28 en hij stuurt... sinds januari ben ik op de podcast gestuurd nadat ik meerdere malen gesprekken had gevoerd met mijn broer over beleggen en ons pensioen. Hebben we nog wel een pensioen als wij 67 of 70 zijn? En zo ja, in welke vorm dan? Vanuit die invalshoek ben ik me steeds meer gaan verdiepen in beleggen. En begin deze week ben ik begonnen bij de Giro. Nadat ik iets meer afleveringen had geluisterd en mezelf verder had verdiept. Nou, Carlo, veel succes. En leuk dat je erbij bent.
Ja, welkom in de community en dankjewel voor jullie steun.
En we noemden het aan het begin al even, Pim. Maar jij bent bij de radio geweest over de AEX.
Ja, ook bij de NOS.
Ja, want het was, dat ging redelijk goed met de AEX.
Ja, wij weten natuurlijk allemaal dat de gewone AEX geen herbelegde index is. En dat we dus nu sinds van afgelopen donderdag een all-time high hadden met voorbij de 703. Dus we kwamen op 708 uit. Maar dat is sinds 2000, de dotcom-bubbel. Maar wij weten allemaal dat de AEX geen herbelegde index is. Dat het eigenlijk niks voorstelt. Maar voor de gewone mens is dit een heel veel nieuws.
Nou, maar heel even tussendoor. Want waarom stelt het dan ook weer niks voor? Dat is toch...
Nou, wij hebben in de afgelopen 20 jaar... hebben wij heel veel dividendbedrijven in de Ajax gehad. Dus ja. Alle financials en Shell en Unilever. Die, dat waren eigenlijk de grootste gedeelte van de Ajax. Die focussen vooral op dividend.
Mm-hmm.
En ja, dus als een groot gedeelte van de winsten als dividend worden uitgekeerd en niet worden herinvesteerd door het bedrijf zelf, ja, dan zal je dat aan de koers niet merken, want nee, dan gaat elke keer geld het bedrijf uit. Ja, dan lijkt het nu net alsof als de koers dus niet omhoog gaat, dat je dus ook in 20 jaar tijd niks verdiend hebt. Maar dat is natuurlijk niet waar, want je hebt wel heel veel dividend ontvangen. Dus dat vertekent heel erg, want alle andere indexen in de wereld zijn vaak herbelegde index.
Okay, ja.
Maar het lijkt nu net alsof je in Nederland dus een hele slechte belegging had gedaan en in andere landen heel goed. Okay. Maar dat is dus niet waar.
Nee.
Daarom heb je de AXGR, de Gross Return, die herbelegt dus de dividend.
Ja.
En dan had je uitgekomen in de afgelopen 20 jaar op 115% rendement. Dat is dus een 5,75% op jaarbasis. Nou, dat is toch wel beter dan niks, ja. Wat er in eerste instantie wordt gesteld.
Inderdaad.
En dit is iets wat eigenlijk... ja, grappig, dan word je gebeld en dan zeg je, nou, de Ajax had all-time high na 20 jaar tijd. En dan vertel je, ja, maar dat betekent eigenlijk niks, want we hebben in de afgelopen 20 jaar gewoon goede rendementen gemaakt. Dan.
Yeah.
Maar dat is iets wat de gewone ja, de leek eigenlijk...
Maar dat betekent
eigenlijk
nog steeds dat het goed gaat, toch?
Dat betekent wel steeds dat het goed gaat, maar het zegt eigenlijk niet zoveel. Het laat heel erg zien als je 20 jaar geleden laatst all-time high hebt gehad, dat je in de 20 jaar tijd niks verdiend hebt.
Ja,
maar
okay.
Dat is dus niet waar. En dan werd dus heel vaak nog gevraagd, dit wil ik eigenlijk nog even uitleggen.
Mm-hmm.
Hoe komt nou het verschil tussen de aandelenmarkt en de economie? Ja. Die vraag krijg ik heel vaak. En helemaal vorige week. En dat is ook wel een hele interessante. Die heb ik... Daar geeft de CBN heeft daar een hele mooie video over gemaakt. En dat komt eigenlijk ook van de bekende fondsbeheerder Ralph Warner. Die heeft daar wat over geschreven. En die zegt eigenlijk, een heel mooi metafoor. Vertelt, je hebt een man die heeft een hond aan een lease. Dat is dus iets wat... dat die
aan de riem?
Maar die gaat die riemen die ingaan en uitgaan. Dus niet een vaste riem die mee rolt.
Een oprolriem.
Ja, die loopt in het park. En die zegt dat hij vanaf Amsterdam Centraal naar Doornvondelpark heen loopt. En weet je op een gegeven moment al, of aan de andere kant op, hij loopt op een gegeven moment richting Centraal. Dus je weet gewoon, die man die gaat die kant op. En dat is de economie. En die gaat heel steady, heel langzaam, heel voorspelbaar. En dat is eigenlijk die trendlijn in de economie. En dat is vergelijkbaar met de man in het park.
Mm-hmm.
Die loopt daar rond, heel steady, heel voorspelbaar. En dan heb je de beurs en dat is de hond. En die hond kan je niet volgen. Je weet dat uiteindelijk die hond uiteindelijk ook op Amsterdam Centraal gaat komen.
Ja.
Alleen die hond gaat ondertussen, die rent heel hard vooruit.
Ja.
Want zo'n riem is misschien 20 meter.
Ja, en hij ziet een ander leuk hondje. Dus
ja, en dan rent hij weer opzij.
Ja.
En
dan ruikt hij wat?
En ja, dan rent hij weer naar achter of blijft heel lang staan.
Ja.
Maar die man die blijft steady doorlopen.
Ja.
En de hond is de beurs.
Ja.
Die schiet alle kanten op.
Wat een prachtige metafoor.
Maar je weet wel dat die man uiteindelijk op Centraal gaat komen. Dus het idee is dat uiteindelijk volgen de koersen, volgen uiteindelijk de economie.
Maar deze vraag komt bij jou op, je wil het nu bespreken, omdat mensen zich dus afvragen van, hoe kan het nou dat het op de beurs zo extreem goed gaat, terwijl we eigenlijk weten dat het niet zo goed kan gaan in de economie.
Ja, nou, dat moment. Dus de hond heeft nu gewoon heel hard vooruit gerend nu.
Ja.
En dat is ook al een beetje wat je nu merkt. Er zit ook heel veel in nu, de markt. Ja, de wereld gaat straks weer open. We hebben extreem veel gespaard over de hele wereld. Dus we zitten te wachten om dat geld te gaan uitgeven. We zitten op zo'n piek van dat gaat gebeuren. Dan moet het ook maar blijken dat het allemaal gaat gebeuren. En als het allemaal gebeurt, valt het misschien ook wel weer tegen.
Ja.
Maar dat is een beetje het verschil. En daar kan je enigszins als belegger ook heel erg je voordeel mee doen. Kijk, soms gaat een hond ook heel erg naar achter. Want als je kijkt naar corona, hadden we een dip van 30-40%. Ja, de economie was op dat moment... helemaal niks veranderd.
Precies, ja. En, de hond van mijn moeder heeft net zijn kniebanden gescheurd. Die moet 3 maanden, mag die niet bewegen. Ik hoop niet dat dit een teken aan de wand is.
Nee, dat is eigenlijk
voorteken.
Failliet bedrijf is dat dan eigenlijk.
Nou ja, de failliete beurs. Dit is gewoon een beurscrash.
Ja. Ja, dat is niet goed, hè?
Nee.
Dus dit is iets wat je ook een leuke video. Als je op de website kijkt, duurt 10 minuten. Het is wel leuk om te kijken. Het legt heel mooi uit hoe die dynamiek werkt. Dan wordt ook, dus als je belegt, krijg je ook heel vaak de vraag, hoe kan dat nou, als het op hoog en economie zo? Nou,
ja, nu kun je het uitleggen.
Leg je dit gewoon uit.
Ja. Nou ja, we hebben je portfolio-update eigenlijk al gedaan, hè?
Ja.
Maar je kan nog wel even je waarde noemen, want dat heb ik nog niet gehoord.
Ja, ik heb eigenlijk nog niet bijgelegd. Dat moet ik eigenlijk nog wel doen. Dus dat ga ik binnenkort wel doen, maar ik moet eerst daar even een bedrijf voor vinden. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk nog niet bijgelegd, maar ik heb 204.600.
Ja, dit gaat fantastisch.
Dus dat
natuurlijk is
zonder bij te leggen eigenlijk een nieuwe all-time high.
Echt een all-time high.
Ja, volgens mij heeft iedereen dat. Jij ook, denk ik.
Ja, zeker. Ik had gisteren stond ik op €700 extra. Wat ik nou zou hebben als ik het nu uit zou halen sinds ik begonnen ben. Zou ik €700 rijker zijn.
Ja, oh ja, wat heb je ervoor gedaan?
Weinig. Zelfs een paar foutjes gemaakt. Nee, mijn portefeuillewaarde is 5.743. En ik heb ook net hier aan de keukentafel wat bijgekocht in de S&P 500. Want ik had even geen zin om meer uit te zoeken. Wat is nou die goede China ETF die ik nou moet hebben? Ja, ik ben wel heel erg opportun, merk ik. Ik moet mezelf nog even iets strenger worden over een strategie en zo. Ik had volgens mij ook al, had ik verteld toch, dat ik laatst weer de verkeerde China ETF erbij had gekocht. Omdat ik twee wijntjes op had.
Ja, dat is wel even geleden. Ja,
dat was vorige keer. Afijn, dus maar het gaat alsnog goed. Dus zo zie je maar.
Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk om even van tevoren even een keer te gaan zitten om een strategie uit te schrijven. En dan is het gewoon een kwestie van herhalen, waardoor je het ook gewoon volhoudt en niet elke keer tegenaan hikt. Ja. Maar je bent wel belegd en je blijft wel elke maand beleggen. En dat is natuurlijk uiteindelijk de kracht. Hè? De kracht zit hem in zo lang mogelijk beleggen en structureel inleggen. En dan kun je eigenlijk weinig fout doen.
Het is een geruststellende gedachte.
Ja, en dit is handeling blijf je nu de komende 30 jaar doen.
Oui, monsieur.
Ja.
Oké, reviews?
Ja.
De reviews. We hebben een 5-sterren review van niemand minder dan Frenkie de Jong. Maar ik weet niet of het al
nee,
andere
dat is
Frenkie
hij sowieso
is.
Niet.
Nee. Andere Frenkie? Oh, ik ben zo fan van Frenkie. Goed, Frenkie de Jong. Ik stel me gewoon even voor dat het een bel is. Die schrijft, top duo. Supergoeie podcast, erg leerzaam. Milou stelt goede vragen en zorgt ervoor dat Pim zijn kennis kan delen. Inmiddels luistert mijn vriendin ook. Al is zij wat gestructureerder en bij aflevering 1 begonnen. Ik doe alles door elkaar. Frenkie toch? Volgens mij zat ik bij je op de middelbare school in Alphen, Pim. Grote leiders heeft deze school voortgebracht. Knipoog. Ah, ken je nog?
Nee, ik heb nooit bij een Frenkie de Jong op school gezeten. En ik weet niet wie het is. Ik heb het naar wat vrienden doorgestuurd van die tijd. Maar die weten het ook niet. Ja.
Nee. Oh, nou ja.
Maar ja, wel leuk. Dat.
Ja. En soms schrijven ze bij jou ook Tim. Met een T.
Ja, heel vaak gebeurt
dat. En met mijn Marlou. Of Malou.
Ja, Malou.
Ja, het is blijkbaar ingewikkeld.
Ja, ook een keer Anouk genoemd. Ja.
Ook een keer Anouk, inderdaad. goed, Frenkie schrijft verder. Ik zou het leuk vinden om eens een China-expert in de podcast te horen. Merk dat veel mensen elkaar napraten over onder andere bedreiging voor grote Chinese bedrijven is dat de overheid zich ermee bemoeit. Dat stond tussen aanhalingstekens. Ik denk zelf dat China de toekomst heeft in plaats van de United States. Ga zo door en bedankt voor alle informatie. Leuk berichtje, Frenkie. Dankjewel.
Nou, zullen we Frenkie even blij maken?
Wij gaan Frenkie even blij maken.
Volgende week gaan we het hebben over China.
Ja, dan komt de expert Thies Dams. Hij heeft al een boek geschreven over Xi Jinping. Dat is de grote leider van China op het moment. En ja, China is een waanzinnig fascinerend land. En Thies die kan er ontzettend goed over vertellen. Hij werkt bij Klingendaal. Dat is natuurlijk super gerenommeerd. Ja,
we hebben een echte onderzoeker. We hebben ook een topic geopend in de community. Dus als je vragen hebt over China en waar je graag meer van wil weten, laat het horen. Het idee is wel, nou laten we eerst maar beginnen met één. Maar het idee is wel om een meerdelige serie over China te maken. En dat we het ook een beetje opbouwen. Ik denk dat we, in ieder geval merk ik persoonlijk, dat ik eerst moet beginnen met hoe zit nou China in elkaar? Hoe werken die structuren? Hoe werkt de overheid nou met bedrijven? Wat is de cultuur?
Ja, nou, staatskapitalisme.
Heel erg die dynamiek. En wat voor stappen slaan nou de Chinezen over? Vergeleken met wat wij gewend zijn. Ze zijn in één keer naar een telefoon gegaan zonder desktopcomputer, zonder internet wat fysiek ligt, maar allemaal via 4G en zo. Ze slaan heel veel stappen over. En daar denk ik dat het heel belangrijk is om dat te weten, zodat je die dynamiek ook beter snapt hoe innovatie daardoor dus werkt.
Ja, want nou, in China werkt het zo. Je hebt gewoon een heel leger aan IT-nerds. Die kun je gewoon zeggen van, nou, China wil over 4 jaar willen we dit hebben. Doe het maar. En omdat ze niet echt een democratie zijn, kunnen ze dat gewoon bepalen. Vanuit de grote leider kan dat gewoon bepalen. Heel effectief.
Dictatuur is natuurlijk de meest efficiënte vorm van een land runnen.
Ja.
Ja, dan houdt het ook maar heel, denk ik.
Dat is dus wel beperkt.
Maar laten we het aan een expert overlaten, Anouk. Ja.
Fuck you. Is fuck you het erg?
Ik weet niet, Piep. Nee. Piep.
Tim, continue.
Maar daar gaan we het over. Ik kijk ernaar uit.
Ik ook.
Ja, en ik wil ook op een gegeven moment ook wel, daar gaan we later denk ik in wat meer in aflevering verder doen, ook wel eens dieper op ingaan. Hoe werkt nou zo'n Alibaba, een Tencent, misschien zo'n Baidu, dat daar ook wat meer over kan vertellen. Precies. Een land, de wereld.
Dus ik ben wel benieuwd wat Ties daarover denkt. Ja. Anyway, dat kan allemaal later nog. Dat gaan we in ieder geval doen. Toch, Tim? Juist.
Dankjewel, Anouk.
Er is ons nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.